We lezen Johannes 3, de eerste 16 versen. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, ik zeg u, tenzij dat iemand wederom wordt geboren, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en worden geboren? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet wordt geboren uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees is geboren, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwondert u niet dat ik u heb gezegd: gijlieden moet wederom worden geboren. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest wordt geboren. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij hebben gezien. En gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon van de mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, alzo moet de Zoon van de mensen worden verhoogd, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet worden verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben.
Opnieuw verkondig ik u het heilig en heerlijk evangelie vanuit Johannes 3, het 16e vers. Vanmorgen en vanmiddag de preken 3 en 4 daarover. En er zullen er de komende weken daarna nog 3 volgen. Een zevental preken over Johannes 3, vers 16, met als centrale thema Gods liefde. In de eerste preek, vorige week zondagmorgen, hebben we gelet op het bovennatuurlijke daarvan, want God. Vorige week zondagmiddag op de innemendheid daarin, alzo lief heeft God de wereld gehad. Vanmiddag letten we met elkaar in de vierde preek op de bedoeling daarmee, opdat een ieder die hem in hem gelooft. Volgende week zondagmorgen op het evangelie daaruit, niet verderven. Volgende week zondagmiddag op het leven daardoor, maar het eeuwige leven hebben. En dan na de ruilzondag met dominee Brons op 30 augustus in de morgendienst, als ook hier zal worden gedoopt vanuit onze gemeente. Overigens op de 23e is er ook een doop, maar dat is door dominee Brons dan. Maar dan in de laatste dienst, in de doopdienst, let ik op de stimulans daarachter, een ieder. Nu vanmorgen in de derde preek letten we met elkaar op het juweel bij Gods liefde. Dat is het thema van onze preek voor vanmorgen. Dat hij zijn enig geboren zoon heeft gegeven. Ik noem dat als thema het juweel bij Gods liefde. We hebben dan een viertal gedachten met elkaar te overdenken. In de eerste plaats het uitnemende goudstuk. Ik gebruik hier het beeld, de metafoor van het juweel, een sieraad. Allereerst letten we dan op het uitnemende goudstuk. Zijn zoon, er staat nog een woordje tussen, maar dat komt in een ander punt. Zijn zoon, het uitnemende goudstuk. Tweede uitzonderlijke goudprijs. Zijn enig geboren zoon. Drie, de uitmuntende goudsmid. Dat is de Heere God, dat hij zijn zoon heeft gegeven. En vier, de uitgelezen, de uitgezochte. Uitgelezen is een oud Nederlands woord, dat betekent bij uitstek. Beter kan niet. De uitgelezen goudmarkt. En dat is de wereld. Dat neem ik nog even terug van de Tweede preek. Dus we letten met elkaar op het juweel bij Gods liefde. Allereerst het uitmuntende, het uitnemende goudstuk. Twee, de uitzonderlijke goudprijs. Drie, de uitmuntende goudsmid. En vier, de uitgelezen goudmarkt. Geweten waren er van u, en ook nu nog, velen vorige week op vakantie en ook nu. Maar voor degenen die er vorige week niet waren, nog even kort de aanleiding waartoe ik deze preken heb willen houden. Er waren vier dingen. Ik noem ze alleen maar zonder ze verder uit te werken wat ik vorige week heb gedaan. Allereerst een preek die mijn ouders, die er ook in de kerk hier hebben beluisterd in Schotland over Lucas 2. Ja, waarom moet dat in de zomer? Ja, goed, dat gebeurde daar. Vervolgens hier het avondmaal uit Jesaja 49 in de drie tafels hebben daar voorafgaand aan de bediening telkens bij stilgestaan. Ik heb dat drie keer genoemd kerst in de zomer, misschien voortbordurend op die preek uit Lucas 2. Dan de preekvoorbereiding in Frankrijk over Abraham. Dat vlotte niet, toen niet. Nou, we hopen dat dat wel goed gaat in de weken die zullen volgen, want die preken die komen nog. En vervolgens dat de Heer elke dag weer die tekst uit Johannes 3, vers 16 voor mijn aandacht bracht. En ik daar onverwacht en ongedacht met de middelen die ik daar had en ook niet, want je bent wel beperkt natuurlijk, daar begonnen ben met de voorbereidingen. De Heer heeft alles ook wel gemaakt met de aantekeningen, zo u weet. Nou, die zeven preken liggen vandaag ook nog weer in de derde preek voor ons. Een heerlijk tekstvers. We hebben gezien, in de eerste preek heb ik daar wat meer over gezegd, hoe onze vaderen, reformatoren, nadere reformatoren, kerkvaders, exegeten en verklaringen daarover hebben nagedacht. En u herinnert zich nog wel de prachtige uitspraak van Martin Luther, het evangelie in notendop. Dat is Johannes 3, vers 16. De kern, de samenvatting ervan. Matthew Henry noemt het de kern en de quintessens, of de kern, het merg ervan van het evangelie. En Luther zegt zelfs, schrijf je naam maar op als het gaat over die tekst, want God heeft de wereld, jij bent één uit die wereld, God heeft jou al zo lief gehad, enzovoorts. En ik verwijs nogmaals naar de ingrijpende, prachtige, magistrale preek van Luther over deze tekst. En u typt zijn naam maar in en de tekst erachter en je krijgt hem zo naar boven via Google. Calvijn beschrijft deze tekst als de kern van het werk van de Heer Jezus. Even in mijn woorden, de kern van het werk van de Heer Jezus en het hoogtepunt daarvan. En om nog een keer Matthew Henry te noemen, hij zegt hier is sprake van een algehele of algemene nodiging, een algemene liefde, noemt hij het zelfs, en het evangelie dat tot allen komt. En we zagen dat verreweg de meeste theologen, schriftgeleerden, ook de kanttekeningen open die ruimte trouwens, wereld hebben uitgelegd in de brede zin en maar een enkeling in de beperkende, zoals John Owen en Noni Kester heb ik genoemd en nog wat anderen. En afgezien, gemeente, van wat anderen ervan zeggen, maar de uitleg van de tekst is altijd een worsteling waarbij je hulpmiddelen gebruikt vanzelf. De grondtekst, en dat is ook al duidelijk genoeg. En ja, de gave die de Heer gegeven heeft, ieder op de manier waarop God hem die gaf, of haar in het overdenken ervan. En ja, op een gegeven moment kom je tot een biddende, als het goed is, conclusie. Ik wil daar niet te veel woorden aan wijden. Wereld, dat is allen die op deze aarde wonen. En liefhebben, we hebben daar ook op gelet, dat is, en ik vat het zo wat samen, dat de liefde van God, de genegenheid van de Heer naar heel die mensenwereld is uitgegaan. Naar Jood en Heidenen, zeggen onze kanttekeningen. Ja, we mogen nog verder gaan. Tot allen die op deze wereld wonen, heeft God een bijzondere genegenheid, niet tot engelen, niet alleen tot uitverkorenen en bekeerden, maar tot gevallen en vervloekte zondaren. We gaan vanmiddag met name wel zien dat dat zich altijd concentreert op de prediking van het evangelie. God heeft heel die wereld als gevallen, zondige, vervloekte wereld al zo lief gehad, maar het evangelie wordt verkondigd. En door dat evangelie alleen is er zaligheid. En liefhebben, en ook daar kom ik vanmiddag en ook vanmorgen nog even op terug, is niet dat de Heer ons allen maar zo lief heeft dat we allen naar de hemel gaan. Het is dan ook in evangelisatiewerk te goedkoop en te eenzijdig om zomaar alleen te zeggen, zonder het uit te leggen, God heeft u allemaal lief. Want de mensen zouden dan kunnen denken, dan zit het wel goed met mij. Nee, al zo lief heeft God dat hij zijn zoon gegeven heeft. Maar toch een bijzondere liefde. Niet zomaar een algemene liefde, niet genoeg tot zaligheid, maar zo bijzonder. En zo vanuit God en zijn diepe genegenheid, vanuit zijn vaderhart, dat de Heer ons allen die zaligheid aanbiedt. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Ik las een prachtige uitdrukking bij een van de verklaringen. Het spreekt van een grote, intense betrokkenheid van God en een diepe genegenheid tot een zondige mensenmassa. En daarbij slaat God geen mens over. Ook al is de toepassing van dit tekstvers alleen te verwachten vanuit en rondom het woord van God, bij de prediking van de Zoon van God. Het is genoeg om alle excuses weg te nemen. Het is ook genoeg, gemeente, om de zaligmaker, waar het vanmiddag over gaan zal in het bijzonder, om de zaligmaker te omhelzen, want het woord van Gods genade komt tot ons allen en de Heere gebruikt dat als een middel. Mits bekering en geloof daaraan zijn verbonden. God heeft dus geen groter genoegen, geen groter vreugde en blijdschap dan dat verloren zoons en dochters terugkomen tot hem. En we zagen dat dat begint al met Gods eeuwige raad. God heeft een middel uitgedacht. Nergens in de tekst wordt gesproken of ook nog niet eens direct gedacht aan uitverkiezing. Het staat er natuurlijk zeker niet los van, maar het gaat hier wel over de raad van God. Zo lief had God van eeuwigheid af in zijn plan, in zijn raad, in zijn vrederaad, deze wereld, dat hij het middel tot zaligheid heeft aangewezen. En deze liefde, en daar gaat het vanmiddag ook weer over, nog meer dan vanmorgen direct, maar deze liefde was ook de beweegreden dat de Heere zondaren het geloof wil geven, opdat een ieder die in hem gelooft, dat de Heere roept tot de zaligheid. Dat we weliswaar niet direct zeggen, God heeft u allemaal lief, maar God heeft u zo lief dat hij zijn zoon gegeven heeft. Deze liefde van God is dan ook een reactie op onze zondeval, op ons dagelijks zondigen, op ons fnuikende ongeloof en onze grote zonde. En voordat eens Gods reactie komen zal, dat hij straffen zal die naar hem niet luisteren, komt hier de reactie van de Heere, terwijl het nog het heden van genade is. Ik heb de wereld zo lief gehad dat ik mijn zoon heb gegeven. Psalm 95 spreekt erover. Ik lees hem eigenlijk bijna iedere zondag voor mezelf. De rotssteen van ons heil. Een groot koning, een koning boven alle goden. Komt, staat er dan, laat ons die rotssteen, die grote God en koning aanbidden. Laat ons neerbukken voor hem die ons heeft gemaakt, onze scheppende God. Wat sluit dat mooi aan bij kosmos, wereld. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide. Het wordt tot alle kinderen van Israël gezegd. En heel dat volk zegt God, het zijn de schapen van mijn hand. En dan komt het heden, verhard uw hart niet, zo gij mijn stem dan heden hoort. En ja, helaas staat er nog wat achter. Want de Heer heeft van die schapen van zijn hand 40 jaar verdriet gehad. En de meesten van hen, zegt Paulus, zijn toch niet ingegaan in het land Kanaan, als een beeld van de hemelse vreugde, door ongeloof. Maar neem niet weg dat de Heere tot al die schapen van zijn hand zegt, heden, verhard uw hart niet, maar laat u leiden. In de context, dus de achtergrond van de tekst, gaat het hier over het grootste geschenk. En dan ga je nadenken over pakkende punten, die mensen misschien wat makkelijker kunnen onthouden. Vandaar dat ik altijd probeer om iets bij elkaar te krijgen. En dan ga je nadenken over een beeld. En nou ja, ik kwam uit bij het beeld van een juweel. Laat maar zeggen, gemeente, de parel van grote waarde. Een van de gelijkenissen van de Heer Jezus spreekt daarover. Matteüs 13, ik heb er met u wel eens over nagedacht. En die parel, dat juweel of dat goudstuk of hoe je dat sieraad ook noemt, in dit geval een goudstuk, is de Heere Jezus Christus. Wat een prachtige namen heeft Hij. Wonderlijk, raad, sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Wat heeft Hij een geweldige en onstuitbare kracht. De grootheid van zijn heerschappij, van zijn macht, zegt Jesaja al, heeft geen einde op de troon van David en in Gods koninkrijk. Wat schittert de Heere Jezus, zo Hij op aarde deed en wat Hij zei en hoe Hij was. Het bestaan van Gods heerlijke eigenschappen uit. De Hebreeënschrijver noemt het, Hij is Gods heerlijkheid. Het afschijnsel ervan. En Hij drukt de deugden van Gods zelfstandigheid uit. Dus als we de Heer Jezus zien, dan zien we zijn Vader. Met alle eerbied, zo Vader, zo Zoon en zo de Zoon, zo de Vader. Vele malen heeft de Heer Jezus dat ook benadrukt, vooral ook in het Johannesevangelie. Ik en de Vader zijn één. Of in dit hoofdstuk, de Vader heeft alle dingen in de hand van de Zoon die Hij lief heeft gehad, gegeven, vers 35. En zo ook in de nacht tot Nicodemus. Alsof de Heere Jezus zeggen wil, kijk Nicodemus, ik schitter aan alle kanten. Ik ben zo bereidwillig om verloren zondaren te zaligen. Ik heb je behoud, ook van jou Nicodemus, ook van u vanmorgen op het oog. Ik roep je tot het heil en tot de zaligheid. De opperste wijsheid noemt Salomo hem. Hij roept heel luid en verheft zijn stem op de straat. Keert u tot mijn bestraffing, kom terug naar mij. Ziet, ik zal u mijn geest overvloedig uitstorten. Ik heb lief die mij lief hebben en die me vroeg zoeken, zullen mij vinden. Want rijkdom en eer en vul het allemaal maar in. Alle heerlijke schatten, blijvend goed en gerechtigheid zijn bij mij. Kunt u zich nog langer aan dit heerlijke en uitnemende goudstuk onttrekken? Is er een waarde groter dan de waarde van de Heere Jezus? En u zegt de Heer, in het licht daarvan heb ik die wereld zo lief gehad dat ik dat goudstuk, dat heerlijke en alle zaligheid uitstralende goudstuk heb gegeven. Wat betekende dat ook weer? We zagen het in die achtvoudige opklimming. Ik herhaal het nog een keer, ik had het beloofd vorige week. Allen wordt het evangelie gepreekt. Dat is al heel groot. Ook vanmorgen naar jou en naar u. Allen twee ontvangen we de mogelijkheid om zalig te worden. Niemand onder het woord uitgezonderd. Allemaal wordt u vanmorgen opgeroepen tot bekering. Dat is het derde aspect van dit liefhebben van de wereld. Aan al die mensen vier wordt het evangelie aangeboden. Als dat heerlijke goudstuk wat God u vanmorgen voorhoudt. Alle mensen vijf gunt de Heere de zaligheid. Hij is het die ons zijne vriendschap aanbiedt, gunt ook. 6. Al die mensen moeten worden aangespoord, bewogen, noemt Paulus het, tot het geloof. Wat nog meer is, al die mensen worden genodigd. Kom maar naar mij toe, zegt God. En wat de kroon van het evangelie spant in het liefhebben van deze wereld is dat tot al die mensen in de wereld de evangeliebeloften van de zaligheid, de verbondsbeloften, of hoe u het ook noemen wil, mogen, moeten worden gepreekt. Een uitnemend goudstuk. We zingen ervan. Uit de lofzang van Maria, vers 1 en 2. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. De lofzang van Maria, de versen 1 en 2. Het juweel bij Gods liefde, allereerst het uitnemende goudstuk, tweede uitzonderlijke goudprijs. De metafoor, het beeld zeg maar, van een goudsmid, een juwelier of een diamantair, iemand die in juwelen, in kostbare sieraden handelt, in dit geval dan een goudsmid. Dat is iemand die handelt in edelmetalen, goud. Er is geen, nauwelijks een edelmetaal wat meer waarde heeft dan goud. Iets wat je dan kunt smelten en weer tot andere vormen kunt brengen. Je hebt natuurlijk ook diamanten, maar dat wordt dan geslepen, die worden niet omgesmolten. Maar goud, dat is een edelmetaal wat je gebruiken kunt om hele prachtige dingen mee te maken die een geweldige waarde hebben. Nou, die goudsmid die schaft dat aan, vaak ruw metaal. Daar gaat het beeld naar de Heer Jezus natuurlijk niet op. Die bewerkt dat. Er is niet alleen sprake van een aanschaf en een procesbewerking, maar ook van een verkoop, die drie dingen. En daarin wordt gehandeld. Dus zo'n goudsmid die schaft wat goud aan, die bewerkt dat als dat nodig is, tot een bepaald sieraad, tot een bepaalde vorm en verkoopt dat weer. En hoewel een goudsmid er niet minder van wordt, God wordt er ook niet minder van dat hij zijn zoon geeft, want God is de volheid in hemzelf, maar de Heer heeft wel alles gegeven, maar die goudsmid wordt er niet minder van, maar het staat toch vooral in dienst van de koper, mits er geld wordt betaald. En de Heer Jezus gebruikt dat beeld ook over hemzelf, anders had ik het nooit genomen, in Matteüs 13. De gelijkenis van de koopman die al zijn eigen parels inlevert om die ene parel te gewinnen. Ik denk dat in die gelijkenis niet zozeer de nadruk moet worden gelegd op al die kleine pareltjes. We kunnen van alles bij denken en van maken, dat staat er allemaal niet. Het gaat om het centrale beeld. Het enige wat van belang was voor die koopman was die ene parel, de Heer Jezus, te gewinnen. In zijn bezit te krijgen. En daar had hij alles voor over. Vandaar dat die kleine parels ook worden gebruikt als een beeld. Dat alles moet worden gebruikt om hem aan te schaffen. Dat heel mijn hart naar hem moet uitgaan. Niets en niemand is met de Heer Jezus Christus te vergelijken. Hij is als de parel van grote waarde. Hooglied 5, daar had ik mee willen beginnen vanmorgen. Maar goed, het overlijden gaf een andere inslag. Hooglied 5 zegt, mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier, ook weer zo'n prachtig beeld, boven 10.000. Deze parel is als een goudstuk met de hoogste en de uitzonderlijkste waarde. Wat doet goud? Goud in een samenleving dekt alles. Het vertegenwoordigt de meest stabiele waarde. En de rijkdom van een land wordt er vaak in tot uitdrukking gebracht. Onze Nederlandse bank heeft zeer beveiligd heel veel goudstaven, waarin de waarde van Nederland, naast alles wat we al bezitten natuurlijk, aan alles wat er is, tot uitdrukking komt. En dat dekt ook bepaalde investeringen. Als een land wil lenen, dan moet dat daar ook weer een waarde van goud tegenover staan. Het is ook een van de meest stabiele beleggingen. Ik heb er zelf niet in belegd, hoef er niet bang voor te zijn, anders dan ja goed, dat gaat niet eens, maar goed. Maar ik hoor wel van mensen die weer hebben geld om te beleggen, dat ze dat soms in goud doen. En waarin is nu beter te beleggen dan in de gerechtigheid en het bloed van de Heere Jezus Christus? Ik las van de week nog wat over een predikant, nou ja, evangelist, eigenlijk waren het er twee in Amerika. De een was veroordeeld en de ander die had ook wat aan zijn laars hangen. Dat waren mensen van het welvaartsevangelie, die van allerlei dingen hadden ook. En ja, dan heb je gemeente toch meer nadruk gelegd op de aardse goudprijs dan de hemelse. Maar het heerlijkste wat te verkopen is en wat aan te bieden is en wat te verkondigen is, is deze goudstaaf. Dit goudstuk. Want de Heere Christus heeft de hoogste goudwaarde. We kunnen goud uitdrukken in karaatswaarde. Als je echt duur goud hebt, dan nou ja, maximaal 24 karaat goud. 99,9% zuiver goud. Maar ik zou willen zeggen vanmorgen, de Heere Jezus is 1000% van het zuiverste goud. We lezen over hem, zijn hoofd is van het fijnste goud. Van het dichtste goud. Hij wordt genoemd door Johannes, dezelfde man als die hier aan het woord is, de zoon van de mens, omgord met een gouden gordel. Openbaring 1, En Openbaring 3 zegt, ik raad u dat u van mij koopt goud, beproefd komend uit het vuur. Hij is het goud en hij heeft het goud. De Heere Christus vertegenwoordigt de meest uitzonderlijke goudprijs. Hij is God. Hij wordt hier genoemd Gods enig geboren zoon. Dat staat letterlijk in de Griekse taal een woordje wat erop wijst dat het enige wat God had door hem is voortgebracht. Gods enig geboren zoon. Monogenes. Genes, dat is voortbrengen, Genesis. Eén voortgebracht. Hij komt van God. Alles en het rijkste wat God bezit, zijn enig geboren zoon, is rechtstreeks uit de hemel afkomstig. De Heere Jezus zegt, God, mijn Vader, heeft geen groter rijkdom dan deze enig geboren zoon van God. God heeft geen twee zonen gehad, één. En dat alles heeft hij afgestaan. Het woord enig geboren wijst dan allereerst naar de eeuwigheid terug. Wordt gebruikt in Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien, de enig geboren zoon, monogenes, de enig voortgebrachte, door God voortgebrachte zoon, die in de schoot van de Vader is. De Heer Jezus zegt, ik was in de eeuwigheid bij God. Aan het hart van de Vader, aan de boezem van de Vader staat er eigenlijk. En tegelijkertijd wijst dat woordje enige geboren, ook in Johannes 1 vers 14, op zijn menswording. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, een heerlijkheid als van de enig geboren zoon van de Vader. Hij is enig voortgebracht in de eeuwigheid en hij is als de enige zoon van God op de aarde geboren. En daar komt het evangelie, lieve gemeente, hier vanmorgen samen. Eén geschenk van God, het goudstuk in de hemel, wordt op de aarde geopenbaard om de glorie van God te laten zien. Opdat, zegt Johannes in zijn brief, we zouden leven door hem. Want daarin is de liefde van God naar ons toe geopenbaard, dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat we leven zouden door hem. En de Vader heeft zijn zoon gegeven, zijn enig geborene, tot een zaligmaker der wereld. En wat straalt die heerlijkheid van God in die enige Heere Jezus op aarde ook telkens weer uit, in alles wat hij zegt. Het volk verwondert zich. In alle wonderen die hij doet, hoe kan iemand dat ooit doen? Doden levend maken, zieke mensen genezen, kreupelen doen wandelen, blinden laten zien, doven laten horen. Wat straalt zijn heerlijkheid vooral uit in het middelaarswerk wat hij deed op aarde en vooral aan het kruis. Het doet de discipelen de Heere Jezus zien op de berg der verheerlijking, met zijn aangezicht blinkend als de zon en zijn klederen wit als het licht. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. En nu lees ik nog even heel letterlijk wat onze Griekse tekst zegt, naar het Nederlands toe dan. God heeft zijn zoon, de enige geborene, hij gaf. Zijn zoon, daar begint het mee. De enige geborene van hem, hij gaf. Waar ligt nu alle nadruk op vanmorgen? Alle nadruk ligt op deze monogenes. De één geboren zoon van God. En wie bepaalt nu die hoge prijs? Wat de Heer Jezus met één woord uitdrukt. Van de enig geborene. Allereerst de Vader. Hij heeft alles wat hij bezat gegeven. Ik moest terugdenken aan een verhaal wat ik tijdens de tijd dat wij op Papua, Indonesië woonden, als zendeling, zendingsgezin, daar vaak nogal eens hoorde. In 1962 was een zekere Don Richardson naar Papua gegaan, een zendeling. En ik kwam daar al vanaf het begin in aanraking met verschillende stammen die in felle oorlog waren. En die oorlog hield op het moment dat het stamhoofd, zeg maar de koning van die ene stam, het stamhoofd van één stam, zijn kind aanbood en ook weggaf aan het stamhoofd, de koning van die andere stam. levend. En dat kind moest ook blijven leven. Ze noemden dat kind het vredeskind. Het vredeskind. En ze hadden afgesproken dat zolang die andere stam geen oorlog begon, of die ene stam ook geen oorlog begon, zolang er vrede was, dat dat kind bleef leven. Dus die stam, die vijandige stam die dat kind kreeg, zou dat kind niet doden. Dat kind dat werd, zolang er vrede was, in leven gehouden. Dus ja, gemeente, dat kind was een motief voor beide stammen om geen oorlog te voeren. Want de stam van wie dat kind was, die koning, ja, die wilde zijn eigen zoon natuurlijk niet gedood hebben. En die andere stam, die wilde dat risico niet nemen, want dan zou die oorlog nog erger worden. Want ja, zo'n kind, vredeskind. En Don Richardson, die dat verhaal hoorde, die daarbij betrokken was, heeft dat verhaal direct aangegrepen als het evangelie om daar te brengen. En de Heere gaf bijna direct grote vrucht, want zei hij, het is niet dat kind van dat stamhoofd allereerst wat een vredeskind is, die baby die aan de andere stam wordt aangeboden, maar het is het kind van de Zoon van God. En zolang hij leeft, ja, hij is gestorven, maar ook opgestaan, zolang hij leeft eeuwig, is er geen oorlog met God, is de oorlog met God te stillen. De garantie voor de vrede. Dat bepaalt allereerst de hoge waarde van de Heere Jezus. Vervolgens ook dit. Hij zelf verliet de hoogste plaats van eer en ging naar de laagste plaats van schande. Deze tekst wordt bijna altijd wel genoemd in en rondom de kerstdagen. Hij heeft de Zoon van God, hij heeft zichzelf gegeven. En wat bepaalt dat de enorme prijs die hij heeft? Zeker als we er ten derde over nadenken dat hij zijn leven gaf. Want de prijs van de Heere Jezus Christus wordt zo hoog opgedreven door het geven van zijn eigen leven. Zijn eigen bloed aan het kruis van Golgotha om alle schuld en zonden te betalen. En dat bepaalt de hoge waarde van deze prijs. God die alles gaf. Niet het meeste, maar alles. Jezus die naar de aarde kwam. Jezus die zijn leven heeft overgegeven. Petrus zou het laten zeggen, er is geen ander middel tot zaligheid. De uitmuntende waarde van de Zoon van God. De uitzonderlijke goudprijs wordt bepaald door wat Petrus zegt, verlos niet door goud of zilver, maar door het dierbaar bloed van het lam, wat ons reinigt van al onze zonden. Laten we dan vanmorgen ook geen andere zaligmaker zoeken of uitdenken. Laat staan uit een andere zaligmaker leven dan de Heere Jezus Christus. Want alles wat we er zelf nog aan toevoegen is waardeloos, zonder waarde. Is aan geestelijke geldontwaarding onderhevig? Dat geldt niet voor dit goudstuk. Daar is geen sprake van inflatie. Dat de goudprijs moet worden opgedreven, meer wordt, want ja, eigenlijk is het geld minder waard geworden. Ondanks de zonde is daar geen inflatie van dit goudstuk. Ondanks de Satan die druk in de weer is. Ondanks ons ongeloof. Wie het goudstuk één keer heeft aangeschaft, zal het nooit meer van de hand doen. Wat zegt het evangelie nu? God heeft het beste, het duurste, het allerkostbaarste wat hij gaf, gegeven aan een wereld. En biedt deze genade aan die, en dat is het wonderlijke, gratis en om niet te ontvangen is. Komt dan, komt tot de wateren zonder geld en zonder prijs en ontvangt wijn en melk. Zullen we het samen gaan zingen om deze woorden kracht bij te zetten? Maria's lofzang, vers 3, hoe heilig is zijn naam. En vers 7, gelijk hij ons ten troost voor eeuwig had gezworen. De lofzang van Maria, de versen 3 en 7.
Thank you.
We letten vanmorgen op het juweel bij Gods liefde. We zagen als eerste punt het uitnemende goudstuk. In de tweede plaats de uitzonderlijke goudprijs. En nu drie en vier nog wat korter. De uitmuntende goudsmid en de uitgelezen goudmarkt. De uitmuntende goudsmid, de taak van een goudsmid, jongens en meisjes, zei ik al, is het aanschaffen van goud, het bewerken ervan en soms ook door middel van anderen, maar dat zit er ook bij, het verkopen ervan. Nu is de Heer Jezus, zei ik al, niet een ruwe klomp goud die zomaar ergens uit de aarde wordt gewonnen, van die goudkorrels of zo'n klompje goud. Maar Christus ondergaat wel het louterings- en zuiveringsproces, wat je ook vindt in het beeld, de metafoor van een goudsmid. Dat goud dat wordt verwarmd, en dat heeft twee redenen, nogal meer, maar de twee voornaamste zijn, in de eerste plaats dat het vloeibaar wordt, je kunt er wat mee doen. Je kunt het in prachtige vormen gieten, denk ook aan glas en aan andere materialen. Dat moet vloeibaar worden om er iets mee te doen. Maar vooral, als eerste, dat goud dat moet zo zuiver mogelijk worden. En als je het warm maakt, komen al die onzuiverheden komen naar boven. Worden er afgeschept, even heel simpel gezegd. En dan blijft dat pure goud, dat 24 karaats of wat minder goud over. En zo heeft de Heere Jezus ook het louterings- en zuiveringsproces moeten ondergaan. Ook door het vuur van de beproeving van God. Ik kom erop terug. In de lijdenstijd. Eigenlijk is dit ook een lijdenstekst. Want dan gaat het over het woordje geven. Dat zit in dit gedeelte van de tekst die we overdenken in de derde preek. Dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Of in de volgorde, wat we al zagen. Zijn zoon, de enige geborene van hem die hij gaf. Geven. De Griekse taal, ik zeg dat niet om belangrijk te doen, want zo zit ik niet in elkaar. Zeker niet op de preekstoel. Ik hoop dat God me ervoor bewaart. Maar hier wordt gesproken over het woordje didomi. Dan kunt u iets beter begrijpen wat er nu in zit. Didomi. Mag je vergeten, maar betekent schenken. Of voortbrengen. Iets wat je vanuit jezelf voortlaat komen en je ziet, laat het zien. Je maakt het zichtbaar, je geeft het. Dus niet alleen in de aanbiedingen wordt ook gegeven, dat is de bedoeling van God. Op dat is het doel, hina, op dat hij geeft. Didomi. Geven. Meerdere verklaringen betrekken dit op de geboorte van de Heere Jezus. Sommige verklaringen betrekken het op het sterven van de Heere Jezus. En een enkele verklaringen, en ik kies daarvoor, betrekt het op allebei de dingen. God geeft de Heere Jezus in het geboren worden. Hij geeft hem aan de aarde. En hij geeft hem aan deze wereld in het laten sterven van de Heere Jezus. De geboorte van Christus is niet zozeer smartelijk. Ja, letterlijk is natuurlijk voor een moeder en kind elke geboorte in zekere zin smartelijk. Want ook het babytje lijdt dan toch wel wat bij de geboorte, bij geboren worden. En ja, soms erger dan, en soms wat minder erg, maar dat geldt ook voor de moeders. Maar op zich is de geboorte van de Heer Jezus op aarde niet direct schandelijk. Dat geldt wel meer, en dat zit in dat woordje geven ook, voor het grote offer wat hij gebracht heeft, wat de Vader ook bracht door zijn Zoon aan het kruis. En dan ga ik kijken naar andere teksten waar dat woordje geven in staat. En ja, dan kom je niet zoveel verder, want dat betekent eigenlijk altijd weer schenken, voortbrengen. Niet aan een ander geven, maar dan ga je ook kijken naar woorden die er wat op lijken. En zo'n woord staat er in Romeinen 8, vers 32. Paulus heeft daar de tekst opgeschreven. Romeinen 8, vers 32. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, dus dan gaat het over het kruis, geboren en vooral kruis, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En dan staat er nog een woordje voor, para didomi. Overgeef. Dat is niet iets wat je uit je maag laat komen, overgeven, maar je geeft iets over tot een ander doel, tot in de dood. En daar komt als het ware het licht op het woord van vanmorgen. God heeft zijn zoon gegeven, zegt Johannes hier, zodat Paulus later zou zeggen, als dat kruis inmiddels plaatsgevonden had, dat de Heere Christus zichzelf of God zijn zoon heeft overgegeven. De Vader bracht de Heere Jezus naar de wereld en leidde hem als het ware naar het kruis. Deze goudsmid stond alles af in liefde tot een verloren wereld, opdat zondaren zouden rijk worden in hem. En dat vloeit voort uit Gods liefde. Zo lief heeft God de kosmos gehad, dat hij zijn zoon gaf naar de wereld, leidde naar het kruis, dat hij hem didomi gaf, dat hij hem paradidomi overgaf tot in de dood van het kruis. Maar ook zo lief heeft Christus de wereld gehad. Vers 17, wat volgt op de tekst laat het zien, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld behouden zou worden, door hem zalig mocht worden. En wat doet de Heere Jezus? Hij laat zich polijsten, hij laat zich louteren, hij laat zich in dat geestelijk reinigingsproces indompelen en heeft niet één keer gezegd, Vader, ik wil het niet. Aanvankelijk deinst hij terug, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar tegelijkertijd roept hij het bijna direct daarna uit. Vader, uw wil geschieden en niet die van mij. Johannes 3, vers 16 zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. 1 Johannes 3, vers 16, makkelijk te onthouden, de brief. 1 Johannes 3, vers 16 zegt, hieraan hebben wij de liefde gekend, dat de Heere Jezus zijn leven voor ons heeft gesteld. Hij in plaats van ons. En zo wordt Johannes gegeven, het bij Paulus niet gespaard. En in de brief van de oude Johannes, dezelfde die hier spreekt, het zich overgeven, het zijn leven stellen voor ons. En daar komt dat vuur van die goudsmid, God de Vader die het kruis toestaat, toelaat. Het vuur van beproeving, van lijden, van pijn, van angst, van helle smart, van godsverlating. En die grote goudsmid heeft dat allemaal gedaan met dit ene motief. Liefde, zo lief. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. En dan tenslotte de uitgelezen goudmarkt. En dan ga ik nog even terug naar preek 2. Al zo lief heeft God de wereld gehad. We zagen daar de uitlegformule. Als de auteur gelijk is van een bepaald woord, zeg maar het woordje wereld, de auteur is gelijk. Nou, dat staat Johannes 1 en Johannes 3 en in de brieven van Johannes en Openbaring. Dezelfde auteur, Johannes. En als de achtergrond van de tekst gelijk is, de context, de C, dus de A en de C, de B was dan. Als de bewoording gelijk is, wat er staat in het Grieks, nou dat klopt ook, kosmos, dan is de D, de duiding, hetzelfde. Dus A, B, C, als dat allemaal overeenkomt, de auteur, de bewoording, wat er in het Grieks staat, en de context, dan per definitie mag je altijd zeggen, als een gouden regel van exegese, dan is de duiding van het ene woord ook gelijk, in al die teksten. Met uitzonderingen, maar dat is een gouden regel in de exegese. Nou, in Johannes 1 zagen we elke keer weer die wereld, die goddeloze wereld, die aarde vol van mensen die tegen God opstaat. En dezelfde auteur, Johannes, en dezelfde bewoording in het Grieks kosmos. Waarom kiezen dan mensen in één keer in Johannes 3, vers 16, voor het woordje wereld voor de uitverkoren? Dat is één grote raad. Ik begrijp dat ook bij John Owen niet. Hoewel ik niet in zijn schaduw nog voor geen procent en zijn godsvrucht kan staan. Maar dat had ik al gezegd. Wereld. Waar is die goudmarkt? Die is niet in de uitverkiezing. Daar heeft God het wel genoemd en de namen voor hemzelf opgenoemd. En die zullen er allemaal komen. En die goudmarkt vindt u niet alleen bij de bekeerden, waar het volk vergaderd is. Die goudmarkt vindt u hier in de wereld, en dan verwijs ik alvast naar de preek van vanmiddag, waar het geloof mag worden verkondigd. Daar is dat goudstuk, dat juweel te koop. De ruimte. Daar wijst dat woordje wereld op. Waar Christus wordt gepredikt, waar de bediening der verzoening zijn mag, want Johannes 3 vers 17, nogmaals gezegd, haakt daar direct op aan, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld. Daar staat toch ook wereld, kosmos, zelfde auteur, zelfde bewoording, zelfde context. En dan zeggen we toch ook niet, God heeft zijn zoon niet gezonden in de uitverkoren in de wereld, opdat de wereld door hem behouden en de wereld zou niet, opdat hij de wereld veroordeelt, dat niet, maar te behouden. De drieslag van vers 17. De wereld waar de Zoon kwam. De wereld die God niet veroordelen wil, maar de wereld die God behouden wil. Zo gaat de liefde van God in het geven van dit juweel hand in hand met de oproep tot geloof en bekering. Zie alvast preek 4 vanmiddag. Ik kwam pas voorbij een juwelier, ik hoefde er niet te zijn. We kwamen er samen langs, mijn vrouw en ik. En die was dicht, of die ging dicht. Tralies ervoor. Die zaten er al voor, maar die zag je nog beter. Toen de rolluiken wat naar beneden gingen, want het werd wat donkerder. Het rolluik ging naar beneden, de deur ging dicht. Nog net voor sluitingstijd, 1 minuut voor 5 of 2. Want ja, je zou toch iets te laat zijn en er zou wat worden weggenomen. Zware beveiliging, dichte vitrines, rolluiken, tralies. En de zaak ongetwijfeld aan de binnenkant donker. Want als alles dicht is en de lichten uit, ja, dan is het donker. Deze goudmarkt is dag en nacht geopend. En het juweel ligt niet achter een dikke glazen vitrine of in een beveiligde kast of met een monitor erop of een camera. Dit juweel ligt onbeschermd, het is een, komma's heb ik het geschreven hier, en bereikbaar en zichtbaar tentoongesteld. En als er een prijskaart op staat, dan staan er 2 prijzen op. 1 onbetaalbaar, want God gaf. Want Jezus kwam van de hemel naar de aarde en hij gaf zijn leven. En draai je het prijskaartje om, dan staat de prijs er ook op. 0,0. Zonder geld en zonder prijs. Wijn en melk te ontvangen. Jezus Christus te verkrijgen. Alle 4 deze gedachten zijn slechts tot bemoediging en het bewijs van dit tekstvers. Ze wijzen ons op het uitnemende goudstuk. Ze wijzen ons op de uitzonderlijke goudprijs. Ze wijzen ons op de uitmuntende goudsmid. En ze wijzen ons op de uitgelezen, door God aangewezen en uitgezochte goudmarkt. Ze wijzen ons op dit woord. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar de lofzang van Simeon. Zo laat gij hier uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans heen en gaan in vrede. En het eindigt zo mooi met het verhogen van Israël. De lofzang van Simeon.